Goedemorgen gemeente, namens de kerkraad heet ik u een hartelijk welkom in deze ochtenddienst. Ook aan de mensen die nu of later meeluisteren of via YouTube de kerkdienst meebeleven, van harte welkom. We mogen deze dienst beleven en de zegen van God ontvangen. En als u nog onbekend bent in deze dienst of met onze kerk, kunt u dat meer informatie of bij de ambtsdragers of bij andere mensen of via de website kijken. Dan kunt u meer informatie vinden. Dit is vandaag een iets andere dienst dan anders. Het is een ZWO-dienst. En deze dienst gaat voor Gert van den Bos uit Ede. En de muzikanten, die hebben jullie al kennis meegemaakt. Dat is Iliana Tromp achter de piano. Alvast dankjewel voor je spel. Bloemen van deze ochtend gaan als bemoediging en groet naar Janna, Wiebe, Pim, Olivia en Nina van der Hoeven. Vanavond gaat Harold Overeem voor. En dat is ook weer een bijzondere dienst, een themadienst met als thema doop in de Heilige Geest. Van harte aanbevolen. Ochtenddienst voor volgende week die begint om 9 uur en zal geleid worden door dominee Bos uit Waddinxveen. Mijn naam is Wim Adam. Namens de kerkraad wens ik aan ieder van u een goede en gezegende dienst. En ons aanvangslied is Psalm 68, vers 10, Oude Berijming. Zo mogelijk staand.
Laat een moment stil zijn voor God. Ook vandaag belijden wij dat onze hulp en onze verwachting is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begon. Genade voor u, voor jou, voor jullie en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. We hebben aanvangstekst in deze dienst. De tekst houdt verband met de Bijbellezing, ook straks met de verkondiging, de uitleg van de Bijbel. Woorden uit 1 Timotheus 1, het eerste vers. Christus Jezus is onze hoop. werd al gezegd, door Frank net, het is een ZWO-dienst. En we lezen gedeeld uit de eerste Petrusbrief. De Petrusbrief is een brief waarin vooral ook over de vervolgde gemeente gaat. En op, in deze ZWO-dienst staat de vervolgde gemeente dan ook centraal. En daarom leek het me mooi om gedeeld uit de eerste Petrusbrief met elkaar te overdenken. We gaan eerst weer zingen, Psalm 63, eerste en derde vers, nieuwe verrijming tussen, ja. Deze dienst belijden wij ons geloof en dat doen we vanmorgen met woorden uit de aloude catechismus, zondag 17. En dan na zingen we NLB 864, laat ons de Heer lof zingen. In catechismus zondag 17 gaat het over de opstanding. Oh kijk, ja, goed, je kunt het meelezen, want ik ging er al vanuit, u kent hem niet uit uw hoofd. We hebben hem vroeger wel geleerd, misschien wel uit uw hoofd, maar wat hebben wij aan de opstanding van Christus? Er komt het antwoord. Door zijn opstanding heeft hij de dood overwonnen. En daarom kunnen wij delen in zijn gerechtigheid die hij met zijn dood verdiend heeft. Er is nog meer. Door zijn opstandingskracht worden wij opgewekt tot een nieuw leven. En de opstanding van Christus is voor ons een bewijs dat wij ook eens zullen opstaan. Amen. Dat we als gemeente van u hier mogen zijn, dat we de Bijbel hebben, dat u ons dat woord van u geschonken hebt als richtlijn voor ons leven. En nu willen we bidden dat de woorden die we in deze dienst uit de Bijbel gaan lezen, gaan overdenken, dat het niet zomaar woorden voor ons zullen zijn en blijven, maar dat we ze werkelijk mogen herkennen en erkennen als woord van u. Heer, dan weet u dat we niet in staat zijn om die woorden van u bij elkaar in het hart te leggen. Dat lukt ons aan geen kant. En daarom hebben we de leiding van uw geest zo nodig. En daarom willen we ook bidden. Leid ons door uw geest, opdat we in deze dienst mogen ophoren van uw heerlijke evangelie. Zegen ons zo hier, allen die nu of wanneer dan ook met ons verbonden zijn, kinderen straks en de kindernevendienst met de leidinggevende. Laat alles alstublieft naar uw bedoeling zijn. Uit genade. Amen. Het kindermoment. Zijn de kinderen? Kom maar naar voren. Dan kom ik naar jullie toe. Kom maar. Nog meer. Kom maar lekker zitten, jongens. Kom maar. Hé, moet je horen. Ik kom uit Ede. Die is zelfs in Ede geweest, die plaats van jullie. Oké. Nou, hey, ik kom uit Ede en dan moest ik van Ede moest ik naar Waddinxveen komen, hè, hierheen vanmorgen. Als ik nou, ben ik hier wel vaker geweest, hè? Als ik nou hier voor het eerst was gekomen, van, hoe kom ik dan hier? Weet je dat? Hoe kom ik dan hier? Nou, met de trein, ja, dat had heel goed, dat is eigenlijk het beste, hè? Met de trein.
Lopen,
dat is nog veel beter. Ja, ja, dat kan ik nog makkelijk, hè, met die benen van mij, hè? Lopen. Met de auto kan ook nog. Vroeger moest je lopen, de taxi, nou, stop, hup, je weet veel meer dan ik. Met een dier kon het ook nog, ja, met paard en wagen, hè? Ja. We gaan helemaal terug in de tijd vanmorgen, hè? Hé, mooi horen. Hé, als ik nou de weg niet goed weet en ik ben er met de auto gekomen, dan kijk ik vaak naar de borden, hè? En er staan er van die ANWB-borden en zo, en er staat dan op richting Utrecht of richting Gouda enzovoort allemaal. En als die borden dan niet zijn, wat doen we tegenwoordig dan om te kijken waar we heen moeten? Wat gebruiken we dan? Oh, Google Maps, ja. Google Maps, ja. Dan gebruiken we Google Maps, hè. En ik ben vanmorgen ook hierheen gekomen en ik heb Google Maps aangezet. En dat kon ik helemaal, want ik was in deze kerk nog niet zo vaak geweest, wist ik precies de weg. Je zou kunnen zeggen, die AWB-palen zijn wegwijzers. Google Maps is ook een wegwijzer. En op die manier was ik net mooi op tijd. Ook hier in Waddinxveen, hè. Moet je kijken, nou heb ik een plaatje, jongens. Moet je kijken. Kunnen jullie dat zien? Om even te zeggen, wat zien jullie nou?
Ik zie Jezus staan.
Wat staat? Oude wegwijzers. Ja, zo heb ik ze ook bedoeld. Het zijn wegwijzers. En jij zei, jij ziet de naam Jezus staan. Hey, dan moeten jullie eens even kijken. De mensen in de kerk kijken ook allemaal natuurlijk. Moet je even kijken naar, kunnen jullie dat zien? Een beetje ver weg al wel, maar kunnen jullie zien, moet je eens goed naar die gezichten kijken. Die gezichten kijken van dat mannetje. Eerst even de gezichten. Moet je eens even, jongens, even naar de gezichten kijken van die mannetjes. Wat zien jullie dan? Dat eerste mannetje. Hoe kijkt dat eerste mannetje? Die kijkt een beetje boos, hè? Vind ik ook, hoor. Ja, en de tweede mannetje. Al iets anders. En de derde mannetje kunnen we al niet meer goed in het gezicht zien, hè? Maar dat derde mannetje kijkt, jongens, denk ik, al heel erg blij. Dus dat is één mannetje. Die ziet wegwijzers staan. En er staat ook de naam van de Heer Jezus op, wat jullie net al zeiden. Ik zie nog meer op. Wat zien jullie dan nog meer? Iets heel kleins.
Het kruis.
Het kruis, hè. Helemaal, jongens, moet kijken, helemaal in de hoek. Daar staat het kruis. En wat heeft dat mannetje nou, dat tweede mannetje, wat staat er boven dat hoofd van dat tweede mannetje? Een lamp. Ja, een lamp, hè, licht, hè. Nee, moet je goed kijken, jongens. Dit is nou een wegwijzer. En dat eerste mannetje weet niet goed waar die heen moet. Heeft ook een tas met allerlei dingen erin. Zwaar, heeft moeilijk misschien wel. Die moet sjouwen. Maar dat gekke eerste mannetje, of dat mannetje, dat is eigenlijk een beetje gek, wou ik zeggen. Want die staat met zijn rug naar die wegwijzer. Als ik dan met de rug naar een wegwijzer ga staan, dan kan ik nooit weten waar ik heen moet natuurlijk.
Yes.
Oké. Okay. Dat kan ook nog. En dan de tweede. Kijk, dan keert hij zich om. En dan de derde. Dan heeft hij die lamp. Hè? Dat is eigenlijk nog licht. Hè? Dan kan hij nog beter zien waar hij heen moet. En de derde. Dan zie je dat dat mannetje de Heer Jezus gaat volgen. Dus zijn wegwijzers. En weet waar ik het nou straks ook over gaat hebben. We gaan denken over mensen die het moeilijk hebben. Die in de Heer Jezus geloven. En die daar heel, heel moeilijk mee hebben. Maar diezelfde mensen, die soms in gevangenissen zitten enzovoort, die zijn zelf als mensen wegwijzers naar de Heer Jezus toe. En daar ga ik het over hebben straks. En nou, dit mannetje en deze wegwijzers moeten jullie maar even goed onthouden. Ja? Hey, we gaan een lied zingen eerst dan met jullie. En dan mogen jullie naar de kinderdienst. Heel even hier staan. Ik heb een paar stellingen. Ik moet ook aan de tijd denken. Heb ik gehoord en gelezen. Ik heb een paar stellingen. Het thema is hoopvol leven. Komt een eerste stelling. Hoop doet leven. Wie staat mee eens? Wie niet? Dat kan toch ook? Wie weet het niet? Zegt hij, je overvalt me ermee, ik moet erover denken. Ja, hè? Lijkt me ook. Ik heb er al een week over zitten mijmeren. En jullie overval ik ermee, hè? Nou, als ik veel tijd zou hebben, dan zouden jullie allemaal kunnen reageren enzovoort. Nou, de tweede. Waar leven is... is hoop. Jij schudt nee. Want? Ga staan, roep eens. Oh, daar blijf zitten. Het kan wel leven zijn, maar het kan hopeloos leven zijn. Waar leven is, is hoop. Ja of ja? Roep eens. Als er geen hoop is, is er geen leven. Ja. Het is al vooral bedoeld om even te denken. Hè? Want, nou, daar kom er straks op terug. De derde. Hopen en verwachten is niet hetzelfde. Wie is daar mee eens? Het is wel dan moeilijker, hè, om erover na te denken. Wie is er niet mee eens? Nee, ja, aarzelt, hè? Niet? Het is niet hetzelfde. Oh ja, hoop heeft iets positiefs en je kunt ook iets negatiefs verwachten. Dus het is niet hetzelfde, hè? Nog iemand? Is hetzelfde? Wie zegt hetzelfde? Dan durft niemand het meer te zeggen. Hé, hey, nog eentje. Optimistisch zijn is hetzelfde als hoopvol zijn. Nee? Wie is er mee eens? Wie is er niet mee eens? Komen ze? Wie zegt, ik ga er nog een weekend over denken? Weet je van wie die uitspraak is? Bisschop Tutu. Optimistisch zijn is hetzelfde als hoopvol zijn. Nee, zei hij. Optimistisch zijn, zei Tutu, is niet hetzelfde als hoopvol zijn. We gaan het erover hebben zo. We gaan de Bijbel lezen. Bettine zal twee gedeelten lezen. Eerst 1 Priesters 1 vers 1 tot en met 9. Dan zingen we gezingen de gezegend 97. Dan leest ze verder in 1 Petrus 1 vers 1 Petrus 3. En dan zingen we Hemelhoog 360. Ik wil vragen of de geluidsman nou zo even naar mij toe wil komen om me los te maken van mijn jasje. Ik stik van de hitte. Dan kan ik mijn jasje zo uitdoen. Ja? Goed zo.
Petrus 1, vers 1 tot en met 9. Van Petrus, apostel van Jezus Christus. Aan de uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid zijn in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynia verblijven. Door God de Vader, voorbestemd om geheiligd door de Geest gehoorzaam te zijn en met het bloed van Jezus Christus besprenkeld te worden. Genade zij u en vrede in overvloed. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid heeft hij ons door de opstanding van Jezus Christus uit de dood opnieuw geboren doen worden en ons zo levende hoop gegeven. Er wacht u die vanwege uw geloof door Gods kracht wordt beschermd in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die klaar ligt om aan het einde van de tijd geopenbaard te worden. Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. Zo kan de echtheid blijken van uw geloof. Zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat toch ook in het vuur wordt getoetst. En zo verwerft u lof, eer en roem, wanneer Jezus Christus zich zal openbaren. U hebt hem lief, zonder hem ooit gezien te hebben. En zonder hem nu te zien, gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke hemelse vreugde, omdat u het einddoel van uw geloof bereikt. Uw redding. lezen verder in hoofdstuk 3. Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het goede? Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen. Erken Christus als Heer en eer Hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect. Houd uw geweten zuiver. Dan zullen de mensen die zich honend uitlaten over uw goede levenswandel in eenheid met Christus zich over hun laster schamen.
Door de liederen heen, door de stellingen heen, door de preek straks heen. Ja, dan kunnen wij niet anders zingen dan toekomst vol van hoop. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Open Doors maakt regelmatig een top 10. En bijna elk jaar komen er ongeveer dezelfde landen in voor: Noord-Korea, Somalië, Jemen, Eritrea, Libië en ga zo maar door. Google een keer op de site van Open Doors en u ziet ze allemaal staan. Dus we gaan nadenken over gedeelte uit de eerste brief van de apostel Petrus. Een brief die bol staat van het lijden om Christus wil. Geloofsvervolging. En daarom heb ik ook dit gedeelte gekozen voor vandaag in deze themadienst. Petrus is zelf uiteindelijk, om eens goed te realiseren, als martelaar gestorven. In Handelingen 12, een van de voorgaande zondagen over voor de vervolgde gemeente, heb ik al eens een keer gepreekt over Handelingen 12, over Petrus in de gevangenis. En Petrus die werd daar toen nog bevrijd, maar later werd hij gedood. Over dat lijden als navolger van Christus schrijft diezelfde Petrus een brief. Dat vond ik eigenlijk zo mooi. Van je bent zelf vervolgd. En dan ga je later aan de gemeente in, die ook vervolgd wordt, ga je een bemoedigende brief schrijven. Alleen dat gegeven al. En dan schrijft hij toch dingen, jongens. Hoofdstuk 2, vers 19. Het is een blijk van genade als iemand die zijn aandacht op God richt, in staat is om onverdiend lijden te verdragen. Genade. Hoofdstuk 4, vers 13. Verblijd u, naarmate u deel hebt aan het lijden van Christus. Nota bene, genade, die ook nog verblijden als je deel hebt aan het lijden van Christus. Hoofdstuk 4, vers 16. Als u lijdt omdat u christen bent, schaam u dan niet. Draag de naam van God met ere. Lijden, vervolgd worden, omdat je navolger van Christus bent. Door meneer Overduin, die in Dachau gezeten heeft, en die schrijft in dat boek onder andere: de verwende gemeente loopt meer gevaar dan de vervolgde gemeente. Nou ja, ze vraagt u wat hier onder verwend verstaat, daar moet je maar eens over nadenken. We gaan de Petrusbrief in zo. Ik heb eerst een... Ja, natuurlijk, hè. Wie kent hem? Wie heeft hem op de auto gehad? Lang geleden, hoor. Zo'n vergeeld ding, die jaren 80. Ik reed een keer naar een kerkdienst met die sticker op mijn auto. Even tussendoor zomaar. En toen zei de, na afloop zei de, een van de ouderlingen zei tegen me: Gert, als je dan nog eens een keer komt, dan moet je die sticker van de auto halen. Ik zei: wat krijg je nou? Ze zegt: joh, dat is veel te evangelisch. Er is hoop, de sticker. Daar gaat vanmorgen over. Hoop. Waarop kun je zo al hopen? Dan moet je de stelling even in gedachten houden. Hè? Zeg het zelf maar. Waarop hoop je? Eindexamen uitslagen, vader of moeder worden, relatie, gezondheid, werk. Noem alles maar op waarop jij hoopt vanmorgen. De stelling: waar leven is hoop, of zolang er leven is er hoop. In het woordenboek staat van Van Dalen: zolang er leven is er hoop. Dat betekent: er is altijd hoop, dus geef nooit op. Dat zegt het woordenboek. Hoe slecht je er ook voor staat, zolang niet alles verloren is, kan het toch nog goed komen. Maar klopt het wel? Waar leven is hoop. In ziekte geen hoop meer op genezing bijvoorbeeld. Een arts die zegt van: meneer, mevrouw, u bent uitbehandeld. Ja, je kunt hopen tegen beter weten in. Ik googelde nog weer even. Ineens kwamen die dwaze moeders uit Argentinië kwamen in mijn gedachten. En een van die moeders die zei in een van die interviews later in Argentinië, hè, er werden mannen zo gedropt allemaal als oud vuil de zee in gedumpt. En die vrouw die zei: we bleven hopen tegen beter weten in. Het werd steeds duidelijker dat onze mannen als grof vuil gedumpt zouden worden. Maar, zei die moeder, je wil de hoop niet opgeven. Want hij heeft geen leven meer. Zo begrijpelijk, hè. Maar ja, hoop moet wel ergens op slaan. Er moet wel een grond voor zijn, een reële verwachting. Anders krijg je alleen maar meer teleurstelling. Petrus wordt de apostel van de hoop genoemd. Wat bedoelde Petrus nou met zijn brief? Eerst even dit. Aan wie schrijft hij eigenlijk die brief? Nou, dan staat er in vers 1: aan de uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid zijn. Mensen die onder barre omstandigheden leven. Christenen van heidense afkomst die Jezus als Heer, als Koning willen belijden. En u weet het wel, in die Petrusbrief, de achtergrond, het is van tweeën één. Of je belijdt Jezus als Heer, of je belijdt de keizer Curios als Heer. Is Jezus nou de Curios, of is de keizer nou de Curios? En als je Jezus belijdt als Heer, dan kon het je letterlijk je kop kosten. Zo spannend is die Petrusbrief. Vandaar dat we hebben gezegd ook leven tussen angst en hoop. Ik kreeg ooit eens een keer een brief van iemand in het pastoraat, vergeet ik mijn leven niet meer, en die schreef van: Gert, Mijn angst is dat ik geen hoop meer heb. En mijn hoop is dat ik geen angst meer heb. Dat is leven tussen angst en hoop. Wat is nou de inhoud van die brief van Petrus? Nou, Petrus gaat een brief schrijven aan de vervolgde gemeente. Straks wordt er informatie gegeven over brieven schrijven in het kader van Open Doors. Ik weet niet of jullie wel eens een brief schrijven, een bemoedigende brief, of daar alleen maar zitten appen en zo. We moeten eens weer gaan leren om brieven te schrijven. Gewoon, wij spreken ouderwets met je pennetje, gewoon een brief schrijven. Gewoon met de post die binnenkomt. We kijken uit naar de post, maar we krijgen geen post meer. In ieder geval niet door de bus bijna meer. Petrus ging een brief schrijven die later verspreid is. En wat schrijft hij dan? Schrijft hij dan, andere stelling, zolang er leven is, is er hoop? Nee hoor, dat zou te weinig zijn, te beperkt. In die tijd werden de velen gedood. Schrijft Petrus dan, hoop doet leven? Ja, dan komt er wat dichterbij. Dan kun je mensen tijdelijk een hart onder de riem steken. Maar de vraag die dan opkomt, mensen, is van, tot hoever reikt die hoop nou? Als je ziek bent en de dood komt toch. Als je Jezus belijdt als Heer en je wordt door de keizer in die tijd gedood. Hoop doet leven. Nou, laat het maar duidelijk zijn. Als je het met me eens bent, hè, we spreken elkaar straks wel. Of je appt of mailt of belt of komt. Hoop doet leven. Nee, die woorden zijn te beperkt, zegt Petrus. Voor christenen is dat te beperkt. Te algemeen, ook te menselijk. En weet je waarom, mensen? Omdat er een verschil is tussen de algemene menselijke hoop en de specifiek christelijke hoop. Hoe ver reikt de horizon van die algemene menselijke hoop? Waar is de grens? Je voelt het al aan. Die grens is de dood. Met de dood sterft de algemene menselijke hoop. En vooral als je niet gelooft dat er iets is over de dood heen. Dan is de grens bereikt. En Petrus heb ik nou, ik vond het zo prachtig om ermee bezig te zijn. Petrus die heeft nou ons, die doet ons ontdekken vanmorgen dat er verschil is tussen die algemene menselijke hoop en die specifiek christelijke hoop. En dan zegt Petrus, die zegt niet hoop doet leven, maar Petrus zegt vanmorgen hoop op God doet leven. Nu moet je hem op je kamer ophangen. En dan gaat hij zingen, een loflied. Vers 3. Petrus betrekt God erbij, God de Vader van onze Heer Jezus Christus. Als Petrus aan God denkt, dan gaat hij zingen. 1 Petrus 1 vers 3. Geprezen zij de Vader van onze Heer Jezus Christus. Geen klaagzang. Je zou denken, hij gaat klagen onder de vervolging. Geen klaagzang, maar een loflied. Nou jullie, als je het dan moeilijk hebt, ga je dan een klaagzang zingen? Ga je klagen? Of een loflied. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dan denk je, Petrus, zing je niet te hoog. Zing je niet tegen beter weten in. Nou, laat maar duidelijk zijn. Petrus, die weet wat hij daar doet. Petrus, die gaat niet uit van de onheilsfeiten. Vervolging, verdrukking. Maar Petrus gaat uit van het heilsfeit. Er is een opgestane Heer. Want waar put Petrus dan die hoop vandaan? Wat is zijn bron? Nou, niet de omstandigheden, niet zijn opgewekte karakter, niet zijn optimisme, maar de bron waaruit Petrus zijn hoop put is God. Hij richt zich op God. En dan zegt hij zoiets moois, hè? Dat is de barmhartige Vader. Tegenwoordig zeggen ze niet meer barmhartig, maar warmhartig, heb ik begrepen. Nou, dat is het dus ook, want hij is met ontferming bewogen. Dus Gods barmhartigheid, dat is de bron waarop die hoop gekregen heeft. Dus Petrus schrijft, wil je weten wie God is? Nou, hij is de barmhartige Vader, de God die zich in zijn hart heeft laten kijken, die met ontferming bewogen is. En dat is de Vader van onze Heer Jezus Christus. Vandaar die avondtekst, weet u hem nog? Nee, Christus is onze hoop. Dat was de avondtekst. Nou, dat zegt Petrus hier. Dus de bron noemt hij van de hoop. En hij noemt ook de grond waarop die staat. De hoop van Petrus is ook gegronde hoop. Hij heeft vaste grond onder zijn voeten. Het fundament is gelegd. De opstanding, we hebben een levende Heer. Hij is opgestaan. Ja, waardoor wij leven in hoop. Ik heb niet voor niks met jullie de catechismus gelezen. Die helemaal uitgaat wat de betekenis dan is van die opstanding. Wedergeboren. De NBG zegt zo mooi. Zijn wedergeboren. Er staat er niet tot hoop. Het is nog extra. Wedergeboren tot een levende hoop staat er dan. Je denkt dat is bijna overbodig. Alsof hoop niet levend kan zijn. Wedergeboren tot een levende hoop. Ach, ach. En aan wie schrijft Petrus nou? Nou, Petrus die schrijft aan mensen in de meest barre omstandigheden, zoals de vervolgde kerk vandaag. Moet je even voorstellen, indenken wat Petrus allemaal zelf heeft meegemaakt. Alle hoop vervlogen. Komt hij daar bij dat graf? Is leeg. Alle hoop vervlogen. Gevangen genomen zelf. Bij het graf had Petrus niks meer te zoeken. Dat leek er althans op. Totdat hij het bericht hoorde van de open graf. En op grond daarvan jubelt hij het uit. We zijn opnieuw geboren tot een levende hoop. Wederom geboren. Nou, daar kun je nou dogmatisch hele ingewikkelde discussies over houden. Wat wedergeboorte is nou precies. Daar kun je een mooi systeem van maken. Dat moet je hier niet doen hoor. Hier is het gewoon hoop op de opgestane levende Heer doet leven. Petrus heeft een nieuwe kijk op het leven gekregen. Het is met de dood niet afgelopen. Met andere woorden, iemand heeft ooit gezegd, onze toekomst ligt in het verleden. Dat vond ik zo mooi. Zou een bijbeltekst kunnen zijn. Onze toekomst ligt in het verleden. In wat er in het verleden is gebeurd, op Golgotha. En bij dat open graf. Dat. Nou, nog even een paar andere dingen. Hoe zit het nou met die verwachting? Nou ja, was er nou veel verwachting rond dat open graf? Rond het graf van Jezus zie je het gebeuren. Maria van Magdalena dreigt te blijven steken in haar tranen. De discipelen, ook Thomas, zijn nergens meer. Emmersgangers lezen, we hadden gehoopt. Hoort u het? Niet we hopen. We hadden gehoopt, verleden tijd, zeggen die emmersgangers. Nou, vandaar die stelling van net. Hopen en verwachten is niet hetzelfde. Nee, bij veel mensen is dat niet hetzelfde, nee. Je moet opletten als je vanavond een politicus op tv ziet. En dan vraagt de journalist bijna altijd standaard. Wat verwacht u van de uitkomst van het debat? En wil mij raden wat die politicus dan zegt. Ik hoop. Let maar op hoor, bijna altijd. Wat verwacht u? Ik hoop. Ja, dat is gewoon algemeen menselijk. Maar voor christenen, voor ons als gemeente van Christus, vallen hoop en verwachting samen. De psalmen, wat verwacht ik, Heren? Mijn hoop die is op u. Nou ja, er is maar één beeld. Kom maar. Oh, daar is hij al. Je kunt het bijna niet helemaal goed zien. Het anker natuurlijk, hè. De metafoor. Ik heb niet tijd nu om dat helemaal uit te werken. Maar het is een prachtig beeld natuurlijk, hè. Anker. Er is ook in de catacomben is een anker gevonden met een kruis en een hart. En dan beeldt het uit geloof, hoop en liefde. Nou, als Petrus de gezangenbundel van ons gehad had, dan had hij gezang 440, die oude bundel, gezongen. Ik heb de vaste grond gevonden, waarin mijn anker eeuwig hecht. En er is een geweldige belofte aan verbonden. Ja, je hebt gelezen De Erfenis. Ik heb een boek in mijn boekenkast staan van Lloyd Jones. Hopelijk heb je hem wel eens iets van hem gelezen. Lloyd Jones. Unspeakable joy heet het boek. Onuitsprekelijke vreugde. En het gaat grotendeels over de hoop.
Unspeakable joy. En weet je waar dat Bijbelgedeelte wat Bettine net gelezen heeft op uitliep? Op onze redding. Ons behoud. Onuitsprekelijk kun je daarover verwonderen en verheugen. Lees het alsjeblieft. Onvergankelijk, onbevlekt, onverwelkelijk. Nou, dan nog iets. Dat vond ik helemaal mooi. Ja, ik vond heel veel mooi in dit Bijbelgedeelte. Er zijn verschillende vertalingen. En in vers 4, daar staat in de MBG-vertaling, dat we bewaard worden. Peter schrijft nog steeds aan de vervolgde, verstoorde gemeente. En dan staat er dat zij bewaard worden. Andere vertalingen hebben bewaakt worden. Weer een andere vertaling heeft beschermd worden. Bewaard en bewaakt. Hoe zit dat nou? Nou, kan bewaard verschillende betekenissen hebben. Ik pak deze betekenis even. En dan zeg ik vanmorgen, voor ons, wie weet wat ons te wachten staat in onze vrije wereld nog. Wanneer zullen wij vervolgd worden? Komt Petrus en die zegt dan tegen de rankgemeente. En elke gemeente natuurlijk. En dan zegt hij, we worden niet bewaard voor de strijd. Je kunt zo strijd krijgen. Maar we worden wel bewaakt in de strijd. We worden niet bewaard voor ziekte allemaal. Dus je kunt ziek worden. Maar we kunnen wel bewaakt worden in ons ziekteproces. Tot in de dood. Romeinen 8, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Niets en niemand. Ja, ik heb een paar weken geleden de Bonhoeffer-film gezien. Samen met Wil, mijn vrouw. Dat ene moment. Waar je wat allemaal van die film vindt hoor, gaan we kijken. Dat ene moment. Dat die advocaat tegen Bonhoeffer zegt. Als je nou schulden leidt, als je zegt dat je schulden bent, ben je vrij. Dat is de hoop. Nee, zegt Bonhoeffer. Nee, zegt Bonhoeffer. Dan zie je daar zijn familie staan. Ik dacht, zei deze Wil, je kunt je nooit indenken, maar stel je voor dat ik eraan zou staan. En ik zie jou, Wil, mijn vrouw en mijn kinderen. En die advocaat zei me, Gert, als je nou God schuld bekent, ben je vrij. Ga naar je vrouw en kinderen. Bonhoeffer. En dan zegt hij aan het eind, dit is het einde, hè? Voor mij het begin van leven. Hoe vaak had Bonhoeffer zelf gepreekt over de blijvende hoop door de opstanding van Jezus Christus. En dan de ene stelling nog. Optimisme of hoop? Nee, och, dat is niet hetzelfde, mensen. Bisschop Tutu die zei, toen die processen er waren, hè, kun je misschien wel herinneren. Ik ben niet optimistisch, zei hij. Maar ik ben wel hoopvol. Ik las het gedicht van Havel, de Tsjechen. Ik kan het niet gaan voorlezen meer. Weet je wat hij zegt? Moet even googlen hoor. Václav Havel. Hoop is niet hetzelfde als optimisme, zegt hij. In een lang gedicht. Evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen. Wel de zekerheid dat iets zinvol is. Ongeacht de afloop. Het resultaat. Petrus zou dan zeggen tegen de vervolgde kerken, tegen ons. Christus is onze hoop. Het kleine meisje van de hoop. Margriet van der Kooi heeft er een heel boek over geschreven. En die gebruikt een prachtig beeld. Die heeft het over geloof en liefde. Zij vergeleken bij de hoop twee kleine wandelende stevige dames. U kent dat verhaal misschien wel. Ondertussen komt dat kleine meisje hoop ertussen. Een meisje van niks zou je zeggen. dat tussen hen inloopt en hen met hen de toekomst ingaat. De hoop dat er straks een nieuwe morgen zal zijn. Lees het maar. Ik ben jarenlang geabonneerd geweest op Uitdaging van Instituut Evangelisatie. En die hadden alles een prachtige rubriek hoopgevertjes. Prachtige kleine dingetjes hoopgevertjes. Ik zou u vanmorgen willen vragen. Welk hoopgevertje wil je in deze nieuwe week? In de toekomst. Welk hoopgevertje wil je geven aan mensen om je heen die het moeilijk hebben? Weet je wat bij Peter aan de hand was? De situatie is voor Peter niet veranderd. Hij is uiteindelijk als martelaar gestorven. Maar weet je wat die hele Petersbrief wil zeggen? De situatie kan niet veranderen. Maar als je zelf verandert. Als jouw hart op God, de Vader van de Heer Jezus Christus gericht is. Dan komt het goed. Bij Petrus was het geen hopen tegen beter weten in. Maar hopen omdat hij beter wist. Uit de schriften van de Heer Jezus zelf. Er is hoop, gemeente. Eén naam is onze hopen. Christus is onze hoop. Amen.
Voordat we overgaan naar de voorbeden, heb ik nog een mededeling voor u namens de kerkenraad. Vandaag maakt hervormde gemeente De Fontijn in Nijkerk bekend dat zij voornemens is een beroep op onze voorganger Harold Overeem uit te brengen. Als er door gemeenteleden van De Fontijn in de komende dagen geen bezwaar tegen de gevolgde verkiezingsprocedure wordt ingebracht, zal het beroep ingaan op Statendag 21 juni aanstaande. Hierna volgt een periode van 3 weken waarin Harold zich zal beraden en hij en Aline kennis zullen maken met de kerkenraad en de gemeenteleden van De Fontijn. Uiterlijk zaterdag 12 juli zullen zij een beslissing nemen. We bidden Harold en Aline Gods wijsheid en zegen toe bij de te nemen beslissing. Bidt u ook voor hen?
Gaan met elkaar de dank en voorbeden doen. En Dieneke zal samen met mij bidden. Ze zal met name ook bidden voor de vervolgde kerk. En ik zal straks de gebeden ook afronden. Ik dacht dat ik een papiertje nog had gekregen. Even kijken waar ik die nou toch gelaten heb. Ja. Laten we vragen, wordt voorbeden gevraagd, een zegen voor de oudere vakantie van de hervormde kerk in Waddinxveen. Ik bid ook voor de jongeren die uitslagen van examens gekregen hebben. Ja, en ook wat betreft de mededeling van zojuist. Iedereen.
Heere God, Vader van onze Heer Jezus Christus, we danken u dat we niet zomaar in alle vrijheid een kerkdienst kunnen bijwonen, zonder in angst te hoeven zitten of er invallen tijdens de dienst. Hier is geloven in u zo anders dan in vele landen op deze aarde, zoals bijvoorbeeld in Afghanistan, Jemen, Democratische Republiek Congo, delen van Nigeria, en nog maar niet te spreken over de gesloten landen, zoals Noord-Korea. Heer, help de christenen daar het geloof in u vol te houden, ondanks al het lijden om uw naam. Wees hen nabij met uw goedheid. Bescherm en leid hen door uw geest. Geef hen hoop, moed en vertrouwen. We bidden en smeken u dat leiders en vervolgers u leren kennen en veranderen, zodat er geloofsvrijheid komt in die landen en de inwoners worden beschermd. Voor u is geen wonder te groot. We bidden om veiligheid en geloofsmoed voor de lokale partners van Open Doors en andere organisaties die gelovigen bezoeken en helpen. Herstel en bescherm hen die getraumatiseerd en angstig zijn door vervolging. Zegen ook de kinderkampen en zondagsscholen in bijvoorbeeld Centraal-Azië, waar kinderen leren hoe om te kunnen gaan met vervolging. Ontferm u over al uw volgelingen, in het bijzonder hen die alleen staan in hun geloof, angstig zijn of gevangen zitten. Geef uw vrede in hun hart. Wees hen nabij met uw Heilige Geest, zodat ze wijsheid ontvangen om te spreken of juist te zwijgen, te doen wat goed is. Help ons om regelmatig voor hen te bidden. De geloofsgetuigenissen van onze vervolgde broers en zussen brengen mij vaak in verlegenheid. Zou ik in die omstandigheden blijven geloven? Houd ook ons vast, Heere God. De verleidingen in onze omgeving zijn vaak zo groot dat we nauwelijks tijd met u doorbrengen, terwijl u onze schepper bent en alle eer toekomt. Help ons om te getuigen van u, ook als we de enige gelovigen zijn op school, ons werk, thuis of in de buurt. U bent ons houvast. U alleen biedt echte hoop in deze wereld vol onrust. U regeert, ook al zien we vaak niet waartoe iets leidt. Dank u wel dat Jezus de dood en alle vijandige machten heeft overwonnen. Vader, dit alles bidden we u in Jezus' naam.
We bidden om zegen. Zegen over de oudere vakantie. Zegen voor jongeren die, welke uitslag ze ook ontvangen hebben, dat ze hopelijk vol hoop, echt vol hoop, de toekomst in mogen gaan. We bidden om zegen, ook rond het aanstaande beroepingswerk. We bidden om zegen voor Harold, zijn gezin, voor hen allen, voor hier de gemeente in Nijkerk. Laat uw wil gedaan worden. Wilt u leiden door uw geest en door uw woord. Heer, u kent ons ook persoonlijk. U weet hoe we hier zitten, of we hier zijn vol van hoop, of dat we in ons hart er hopeloos aan toe zijn, door welke omstandigheden dan ook. Wilt u in de naam van de Heer Jezus naar onze persoonlijke gebeden luisteren. Bidden u, vergeef ons onze zonden en vernieuw ons hart, heel ons leven, door het woord van vandaag en door de werking van uw geest. En wij belijden, Heer Jezus, u bent onze hoop. Amen. Zal hier wat informatie gegeven worden door Margreet?
Goedemorgen. Vandaag is de eerste zondag weer na Pinksteren. En in deze zondag is de zondag voor de vervolgde kerk. En dat is niet alleen hier in onze gemeente, maar dat is in heel Nederland en daarbuiten wellicht ook. En dat is niet toevallig dat het deze zondag is, want eigenlijk nadat de geest is uitgestort is al heel snel de vervolging begonnen. In Handelingen 5 lezen we al dat Petrus voor de eerste keer in de gevangenis kwam met de apostelen. In Handelingen 12 dus ook. En in Handelingen 5 of 7 wordt al gesproken over Stefanus die wordt gestenigd. Eigenlijk misschien wel de eerste martelaar, de vervolgeling van Christus die gedood wordt. Ook nu worden nog veel christenen wereldwijd vervolgd. 1 op de 7, zegt men, heeft te maken met vervolging. En voor veel christenen, dien ik er wat er al voor, is het helemaal niet gebruikelijk. Gewoon, om naar de kerk te gaan, om naar de dienst te gaan, om naar een bijbelkring te gaan, te bidden en te zingen. En de oproep om mee te leven in het lijden van onze vervolgde broeders en zusters ligt ook in de Bijbel. In 1 Korinthe, waar staat als één lid leidt, leiden alle leden mee. Dus in die zin zijn we ook gewoon opgeroepen om verantwoordelijkheid te nemen en de vervolgde broeders en zusters te steunen. In onze gebeden, maar ook om deel te nemen aan zo'n schrijfactie voor vervolgde christenen van Stichting Open Doors bijvoorbeeld. Nou is het steeds gevaarlijker geworden om te schrijven naar de vervolgde kerk. En Open Doors die publiceert eigenlijk niet meer namen en foto's en verhalen van vervolgde christenen. En u kunt ze eigenlijk ook niet meer zo gemakkelijk rechtstreeks een kaart sturen naar een specifiek iemand. Wat ze nu doen, en zo is de actie nu ook opgezet, is dat u een kaartje schrijft, dus algemener, voor de vervolgde kerk. U stuurt die kaart naar de stichting Open Doors in Ermelo. En wanneer mensen naar gesloten landen gaan of naar plaatsen waar vervolgde christenen zijn, dan nemen ze de kaarten mee en zullen ze ze verspreiden. En zo komen ze dus alsnog op het goede adres terecht. Maar is het voor de vervolgde christenen dus veiliger. We moeten dan daarbij ook bedenken, de vervolgde christenen zijn al voor ons niet met naam bekend, maar God kent ze. En dat is het waar het wat voor hen ook van belang is. De kaarten en brieven zijn een belangrijke bron van hoop voor de vervolgde christenen. Een van de reacties zegt: uw brieven herinneren mij eraan dat ik onderdeel ben van Gods gezin en dat ik door hem geliefd ben. Dus laten we dat ook in gedachten houden. Dieneke bad ook al voor de kinderen, voor de kinderkampen in Centraal-Azië, met landen als Kazachstan, Kirgizië, Tsatsikië, Turkmenistan, nou ja, landen waar wij nauwelijks wat van horen, maar waar de vervolging hevig is. En ook voor kinderen is het moeilijk. Ze mogen geen kinderbijbel bezitten. Ze mogen, het is moeilijk om naar een christelijk jeugdkamp te gaan, of gewoon om te zeggen dat ze christen zijn. En deze christelijke kinderen ervaren dus al op hele jonge leeftijd wat het is om vervolgd te worden. En om hen te bemoedigen willen we ook de kinderen juist oproepen om een tekening te maken, naar hetzelfde adres van Open Doors te sturen. En ook die zullen dan door veldwerkers worden uitgedeeld. Nou zijn de kinderen hier nog niet, maar er zijn wel de ouders en opa's en oma's. Dus oproep om uw kinderen, kleinkinderen te bemoedigen om een kaart te sturen of een tekening te maken en deze op te sturen. Misschien u een kaartje, kind een tekening. Allemaal in dezelfde envelop en naar Open Doors. Bij de ingang of de uitgang liggen stencils, die worden uitgedeeld. Daar staat de informatie ook op. Ook veel over dus die kinderactie. Je kunt gewoon een A4'tje nemen om te kleuren, maar er liggen ook kaarten, van die correspondentiekaarten, dus die kunt u ook meenemen en daar dan vragen of uw kind of u zelf, als u leuk kunt tekenen, een kaart erop, een tekening erop wilt maken. Er staan ook nog wat aandachtspunten op of teksten. U kunt natuurlijk niet altijd zomaar alles schrijven wat je hartje je ingeeft, dus u moet wel eventjes voorzichtig zijn. Nou, de zondag voor de vervolgde kerk is de start van de week van gebed. En in de nacht van vrijdag op zaterdag, dus van 20 op 21 juni, vindt in Waddinxveen ook de nacht van gebed plaats. In de morgenstijd van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens. Nettie Berkhouwer heeft hierover al geschreven op de app. Dus daar kunt u ook nog kijken. Het staat ook op de website. Dus van harte aanbevolen om daar aanwezig te zijn. Een deel ervan mag ook. Hè. Je hoeft niet de hele nacht te blijven, maar je kunt ook gewoon een gedeelte blijven. Nou, dit was mijn info. Dus ik hoop dat u allemaal enthousiast bent geworden om mee te schrijven.
Dank u wel. Ja, bedankt. Mogen we ons gaven geven en we zingen een slotlied. Ja, mooie lied, Geest van hierboven. Als je wil reageren op deze dienst, schrijf, bel, mail, app. Mijn contactgegevens worden straks geprojecteerd, dus... Maar voel je helemaal vrij erin. Thank you. bedankt voor je begeleiding. Mooi. We mogen als gezegende mensen op weg gaan om tot zegen te zijn. Voor mensen die we op onze levensweg mogen ontmoeten. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw hart en jouw gedachten behoeden in Christus Jezus.